hulp en enige verwachting. Staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen met het Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. 147, vers 2. Kerk de eeuwen belijdenis van het algemeen onvertwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we zingen uit 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En dan lezen we uit het Oude Testament het Jesaja, het 38ste hoofdstuk. De schriftlezing is Jesaja 38.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot den Heere. En hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed is in uw ogen gedaan heb. En Hiskia weende ganszeer. Toen geschiedde het woord des Heren tot Jesaja, zeggende: Ga heen en zeg tot Hiskia: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, mits schades deze stad, en ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Agas zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon, 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan was. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide: Vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijne jaren. Ik zeide: Ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk als eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom, van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik keerde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken, gelijk hij het mij heeft toegezegd? Alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden, al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens in het huis des Heren. Jesaja nu had gezegd: Laat ze nemen een klomp vijgen tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. En Hiskia had gezegd: Welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heren zal opgaan?
We willen ook samen het aangezicht van de Heren zoeken en zijn zegen bidden bij de bediening van het woord. U die hoog troont in de hemelen. En nochtans bij een gebroken en verslagen hart uw woning wilde maken. En daartoe hebt gij op deze aarde een plaats geformeerd. Dat u die bitterlijk betroefd en benauwd van geest zijn, een toevlucht zouden hebben. Een bedehuis waar het geroep van de ellendige mag opklimmen tot u, die het gebed in hun hart gegeven hebt, opdat er verhoring van uw kant mag komen. Wilt u het schenken, heren, aan de middag van deze dag? Na alle drukke dagen die er geweest zijn, bijzondere gedenkdagen, dat we als kerk in het kerkelijke jaar beseffen dat voor u ten hemel opvoer vol eer de tekenen hebt getoond aan de discipelen, opdat dat bestreden en aangevochten geloof versterkt mocht worden. Wilt u het ook nu schenken, als we nog de blijken van uw gunst mogen opmerken, dat er nog een plaats is waar we samen kunnen komen, terwijl er zoveel plaats in deze wereld, soms al heel dichtbij, in de grote steden, de bedehuizen waar u vroeger uw volk bijeenbracht, gesloten zijn. Dat de wereld, de godsdienstige wereld, het bijgeloof, die plaatsen heeft ingenomen. Wij vragen u, Heere, wilt u ons nog een dankbaar hart schenken, dat we die plaats mogen komen, waar die ene naam, waardoor we moeten en kunnen zalig worden, ons wordt voorgehouden. En dat u daartoe de schriften wilde openen, die gesproken hebben vanaf het paradijs, waar de droeve zondeval is opgetekend door uw knecht Mozes, opdat we het niet zouden vergeten dat daar de kerk mocht beginnen, toen ze al bevende voor u zijn weggevlucht en ze geen schuilplaats meer hadden. Maar toen hebt u, o grote Christus, hen reeds geroepen, opdat ze tevoorschijn zouden komen, die vanaf dat moment alleen maar de naam zondaar en zondares hebben gedragen. U hebt ze beloofd uw zoon te geven. En hen een christen en christinnen te maken. Wat zou dat een groot voorrecht zijn, als we bij de scharen van het Oude Testament, die u die grote dag verwacht hebben dat u komen zou, hebben uitgezien dat we tot het volk mogen behoren waarvan gij de God en de Koning zijt, en dat u nog wilt toebrengen onder ons, opdat we niet alleen maar hier in de kerk zijn of thuis mogen meeluisteren, omdat een zeer goede gewoonte is waar gij een naamloos groot goed aan verbonden hebt, de belofte van dit en het toekomende leven ontvangen. Maar nu hebben we daar van nature geen deel aan, Heren. Dan zijn we onbekeerd. En geeft u dat dat eens mag gaan drukken op ons hart. Dat we niet als een fariseer zouden zijn, die het wel weet dat er een ene God is, maar die, o grote Christus, om uw Gods getuigenis ter dood hebben gebracht, omdat ze zelf God wilde zijn. Wij vragen u, Heren, wilt u die kroon maar omkeren? Wilt u dat maar afnemen van ons, opdat u op de troon in ons leven mag komen, en waar het woord van de Koning is, daar is de heerschappij. Wilt u met gezag spreken, Heren, dat die van verre zijn naderbij mogen komen, en dat ze het mogen horen, als daar die klacht is geweest. Verzoen die zware schuld. Wees mij zondaar en zondares genadigd, dat de zulke gerechtvaardigd door het geloof naar hun woningen mogen gaan hier beneden, en straks als de plaats bereid zal zijn hierboven. Welke moeilijke en smartelijke weg uw kerk gaat, het wordt ons vanavond opnieuw voorgehouden. De weg van de borg is de weg van zijn bondelingen. Geeft u dan, Heere, dat te verstaan, dat eenlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, maar dat ze in u rechtvaardig zijn, die bij zichzelf alleen maar ongerechtigheid opmerken. En op dat gebed zult u de hemel scheuren. Willen doen, Heere, zoals u het eens hebt gedaan bij de vader der gelovigen, toen hij mocht zien op het offer dat u gaf en dat u de zoon der belofte spaarde. Geef het, Heere, aan ouders, grootouders, aan onze jongens en meisjes, dat ze dat mogen zoeken, zoals een Isaac die gewillig het hout mocht dragen, die u jong bekeerd had, die kon sterven. En als we het nog niet kunnen, bepaal ons erbij wat dat is. Gebruik daar het woord van vanavond voor, de ernst, want ook dat hebben we in de achterliggende week gehoord. Niet alleen maar over denken dat u doorgaat, maar dat u ook inzamelt, waarvan u hebt gezegd: ik heb u gekend van de stilte der eeuwigheid, u lief gehad, o mijn lieve zoon. En daarom heb ik u geroepen en getrokken, gekomen uit het rijk der duisternis, uit deze tegenwoordige boze wereld, en langs welke onbegrepen weg soms. Maar u haalt uw kinderen thuis en u plaatst ze daar aan die ronde tafel. Wat was dat een vreugde die alle smart verband. Dan zijn ze hier geen pelgrims meer, maar dan zijn ze daar bij u in het huis uw vaders met zijn vele woningen. En dan zullen ze uw aangezicht mogen aanschouwen. U die hen hebt aangezien, die gesproken hebt en die de eeuwigheid daarvoor gebruikt om hen nader te onderwijzen. En nu hebben we dat onderwijs nodig, Heren, omdat we nog in het land der levenden zijn. We zijn nog niet de weg gegaan van alle vlees. Troost u, Heren, die achter zijn gebleven. De kring van predikanten, familieleden, uit het midden van de gemeente, dat men vanmorgen nog mocht samenkomen in de kring van de familie, mag het dan ook in dit ogenblik in het midden van de gemeente zijn. Dat ze het ervaren, dat u weet waar we wonen, en al zijn we van vader en moeder verlaten, dat u groot en goed bent, en dat voor een slecht mens werkt u in de lijn van de geslachten. U kunt het niet doen op grond van het ambt wat het voorgeslacht wellicht heeft mogen dragen. Maar u bent de grote ambtsdrager. Zou het dan willen doen om uzelf en uw grote heilige namenswil? We vragen het, Heere, voor de dienaren in ons eigen kerkverband. Wilt u zijn met dominee Baars, die anders hier had gestaan, maar vanwege gezondheid die niet kan wezen. Sterk hem, Heere, mag hij naar de begeerte van zijn hart de arbeid gezegend worden die hij mag verrichten in geschrift. Geef hem de gezondheid en de krachten om die ene naam te mogen verkondigen die zalig maakt, de grootste van de zondaren, die Jeruzalem verkiest. We bidden voor dominee de Romp, die de achterliggende week te horen kreeg dat er wellicht nog, als het mogelijk is, geopereerd moet worden. Geef het aan zoveel anderen die dan op dit moment de bediening van het woord zelf niet mogen beoefenen, maar gebruik het zoals het zo menigmaal doet. Rust een weinig, hebt u gezegd. En u hebt het gebruikt op het ziekbed om grote zaken te leren die tijdens het drukke bestaan van het leven menigmaal niet gezien werden. Zou het willen schenken, Heren, de mannenbroeders Kerkeraad, geeft u ze wijsheid, onze broeder van Staveren, als u het werk mag verrichten in Salem, maar de andere broeders evenzeer, hen die een lief en dierbaar zijn werk onder het jonge geslacht van de gemeente. Wees u met de eigen herder en leraar en zijn vrouw. Stel hem tot zegen, Heere, sterk hem met de veelvuldige arbeid. Het is Israëls God die krachten geeft. Betoon het aan hem dat u vrucht mag zien op de arbeid. We vragen even zeer voor de emeritus predikant, dominee mevrouw Boyten, die lid van de gemeente zijn, en zo veelvuldig nog het werk mogen verrichten in de kerken in ons vaderland, wilt u ook hen bij het klimmen der jaren dat zicht geven op de plaats waar alle kerkmuren zullen wegvallen en waar gij uw volk zult vergaderen. Gedenk dan de arbeid van de kerk die we mogen verrichten, waar er zoveel is waar we verdriet om hebben, omdat het niet meer is zoals het wel leren was. Maar gedenkt u dan in uw toren nog, in uw ontferming, aan uw eigen woord en belofte. En wilt u uw koninkrijk onder ons uitbreiden, hier ter plaatse. We vragen het voor het werk van evangelisatie. Mocht het zijn dat ook anderen vertellen van de noodzakelijkheid om opnieuw geboren te moeten worden, dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. En mag het tot zegen zijn voor de wereld waarin we leven. Ons vaderland, waar gezocht wordt om een regeringscoalitie te krijgen. We hebben het niet verdiend, heren. Maar we vragen u, wil ons bewaren, dat de wetteloosheid niet de overhand zou krijgen, maar dat een regering gevormd zou mogen worden die rekening houdt met de wet en de getuigenis. En wilt u ons daarin verhoren, dat we het mogen zien, ook in de plaatselijke overheid. Gedenk de burgemeester en de wethouders. Gedenk allen die verantwoordelijkheid hebben gekregen om te regeren. Mag het zijn dat ze leerjongeren zijn op de school van uw genade, en dat de overheid als een dienaresse van u middel mag zijn als de wetteloosheid nog doorbreekt, dat ze mag weerhouden. Deze komende week, als ons vorstenhuis zal gedenken, een bijzonder gedenkdag, dat u een verjaardag geeft aan onze koning Willem-Alexander. Gedenkt u met zijn vrouw en zijn gezin. En schenk hen de tere vrezen van uw naam. U die de koning der koningen bent. En geeft u de komende vrije tijd en op de Koningsdag dat jong en oud bewaard mag worden voor de zonde waarin de wereld haar genoegen vindt. Maar die u tergen van de hemel, waar u ongenoegen over toont, bewaar ons, Heer, ons land en volk. Geeft u een wederkeer tot u. We hebben u zoveel te vragen. Er zijn zoveel gedachten, zoveel noden, voor die grote zielennood, dat we bekeerd moeten worden. En dat u daarom ons de genadetijd geeft. Zou u dat om onze harten willen binden vanavond, opdat deze dienst zou mogen zijn tot vertroosting van hen die met droefheid moeten zeggen: ik ben onbekeerd. Maar ook zij die zo rustig onbekeerd kunnen voortleven, dat ze op de heup gaan kloppen en dat ze het gaan vragen: Heere, ik kan het niet, ik wil het niet, ik weet het niet, maar bekeer gij ons, bekeer mij, dan zullen we bekeerd zijn. En als u het alles voorleggen, dan weet u wat nodig is om door de tijd straks de tijd uit te kunnen gaan. Geef dan dat we niet zullen rusten, dan dat we in u geborgen zijn, de drie enigen. Hoort u ons dan, wij vragen het u, in het spreken en in het luisteren. Onthoud ons uw geest niet, maar schenk het ons in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus willen. Amen. Gemeente, we willen vanavond overdenken wat er staat in het eerste vers van Jesaja 38. Deze woorden: alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven en niet leven. Laten we eerst nog gaan zingen uit Psalm 118, vers 4. De Heere is aan de spits getreden. Het achtste vers: Gods rechterhand is hoog verheven. En het negende: de Heere wou mij wel hard kastijden, En u krijgt gelegenheid om uw offers te brengen voor de Heer en zijn dienst. Laten we straks na de prediking uit 116 het vijfde vers zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 116 vers 5 na de prediking. Niet sterven, maar leven, gemeente, hebben we gezongen. We moeten toch allemaal sterven, zult u zeggen. Laat is Kia er nog 15 jaar bij gekregen hebben. Maar toen werd het ook voor hem eeuwigheid. We weten de dag van onze dood niet. Midden in het werkzame leven, in de wijngaard, of waar ook. En niet allemaal op een ziekbed. Ongeluk, of hoe dan ook. En dan, niet sterven, als het dan wel sterven wordt. Maar hoe dan? Zou het dan mogen zijn en door de poorten in te gaan mogen in de stad? Om dan niet de eeuwige dood te moeten sterven, maar te mogen erven wat Christus voor zijn kerk heeft verworven. Hij de dood in en zij het leven in. Maar hij die nu leeft aan de rechterhand des Vaders zit en bidt. Hij wil het op onze harten binden. Die vraag, zijn we bereid? Als God ons roept, kunnen we dan sterven? We mogen vanmiddag luisteren zoals de Heere dat aan Hiskia heeft geleerd. We horen allereerst in onze tekst dat er gesproken wordt van een goddelijk bevel. Geef bevel aan uw huis. Tweede plaats, dat er mag zijn een gebedsverhoring. Want Hiskia kon nog niet sterven. U ook nog niet? Hiskia kreeg gebedsverhoring. En hoe kan dat dan? Want de Heere zegt toch, sterven en niet leven. Nou gemeente, we mogen nog op dit moment, ik weet niet hoe lang, maar in de genadetijd leven. En dat is onze derde gedachte. Het is nog genadetijd. Opdat die tijd benut mag worden. Als we al die roepstemmen horen. Opdat vanavond er een vraag is. En u het antwoord mag geven in uw binnenkamer voor God. Bent u bereid om God te ontmoeten? We schrijven bij de tekst, niet sterven, maar leven. Goddelijk bevel, gebedsverhoring en genadetijd. Koning Hiskia, gemeente, zeiden wij, kon nog niet sterven. Waarom niet? Wel in de eerste plaats omdat het werk wat hij te doen had nog niet af was. En wat was dat dan voor werk, zult u vragen, jongens en meisjes? Als u koning bent, dan laat je toch het werk door andere mensen doen? Nee. Koning Hiskia mocht zeker niet zelf in de tempel offeren. Hij heeft gezien op die plaats die hij zo nodig had gekregen. Daar was wel veel godsdienst. Maar er waren geen arme zondaren meer. De mensen leefden wel voor de godsdienst. En ze brachten nog wel offers. Maar niet in waarheid aan God. Niet met een gebroken hart. Niet onder het besef. De Heere ziet mijn hart aan. De Heere vraagt niet het offer van mijn lippen, maar een gebroken hart en een verslagen geest. Dat is wat God werkt. En dat zag hij niet meer. En zelf, als jongen, had de Heere dat wel in zijn hart gewerkt. Had het niet van thuis meegekregen. Zijn vader Acham had zelfs de dienst in de tempel allemaal voorbij laten gaan. En Hiskia, hij mocht het middel zijn Dat er weer priesters kwamen, dat de offers weer gebracht werden. En u weet, gemeente, offers is niet de offers die de mensen brengen. Maar de offers die wijzen heen wat God in Christus zou doen, dat hij offers geeft. En als God dan genoeg had in de offers die hij zelf gaf, dat dan de mensen de handen op die offers zouden leggen en zouden beseffen, eigenlijk moet ik sterven en ik kan niet sterven. Nou, dat is het enige, meent dat het werk was nog niet af. Dagelijks moest die eredienst onderhouden worden. Moesten er middelen voor zijn. Als het volk dat niet gewillig wilde geven, dan kon de koning daarvoor zorgen dat die eredienst in stand werd gehouden. Maar dat niet het enige, gemeente. Want er is niet alleen een reformatie van binnen nodig. Daar begint het immers altijd. Bij de kerk. Daar begint het oordeel. Maar dat oordeel kwam ook van buitenaf. Tienstammenrijk was al weggevoerd. En dat kleine tweestammenrijk waar Hiskia dan koning over was geworden, dat was niet veel beter. En ze zien het al, de vijanden komen om ook daar dat volk met de straffen. Dat was ook Gods bevel, gemeente. Niet alleen maar dat de eredienst in stand moest worden gehouden. Maar het goddelijke bevel was ook dat hij die heiden in het hart gaf om dat volk van God in de benauwdheid te brengen. Dus in zo'n tijd leven wij ook, gemeente. Dat de Heere dat bestuurt, opdat er een roepen zou zijn tot die God om genade. Maar was dat dan bij het volk? Waren ze benauwd? Ach nee, gemeente, daar was je nu ook koning voor geworden. Om voor God neer te leggen in Gods huis. En te bidden voor dat volk wat niet bad. Daarin ziet u dat zowel dat priesterlijke als dat koninklijke, maar ook het profetische in Hiskia mocht zijn. De geest van Christus was in hem. Maar dan komt dat verschrikkelijke bericht, terwijl hij nog niet eens zo oud is, dat ook Hiskia ziek wordt. Nou, er zijn misschien ook wel hier jongens en meisjes die 25 jaar oud zijn. Heb je nog zoveel plannen? Dan denk je, nou, ik heb nog tijd genoeg. Studie, werk, promotie. Maar Hiskia kreeg op 25-jarige leeftijd te horen, door het woord van God. En er staat niet gemeend in de tekst, bereid uw huis. Daar zou je toch een beetje tijd voor kunnen hebben. Als je je voorbereidt op je examentijd, jongens en meisjes, CITO-toetsen gedaan van de week, voorbereid op voortgezet onderwijs, misschien wel plannen gemaakt van vakanties voorbereiden, maar nu, er staat niet bereid nu alle dingen. Maar geef bevel aan uw huis. Dat is wat anders. Dat is heel concreet. Dat betekent dat dokter bijvoorbeeld zegt, ik kan u geen hoop geven, mevrouw, meneer. Of helaas, de operatie is mislukt. Ik weet niet hoe lang. Als alle hoop je ontvalt. En nu gaat het, gemeente, natuurlijk niet alleen maar over het horizontale, over het tijdelijke. Heb je dan ook de schrik dat je beseft wat de Heer Hiskia heeft gezegd, Heer, dan is dat kleed van mijn leven al af. Het wordt zometeen van het weefgespoel afgesneden. Mijn tijd is voorbij. De levensdraad wordt niet meer verlengd. Trouwens, gemeente, u weet toch wel dat je levenslijn bij 35, als je het mag bereiken, al naar beneden gaat neigen. En hoe ver bent u daar al boven? Nu, koning Hiskia krijgt die boodschap dat hij nu een andere dreiging kent. Die plek die steeds groter werd. En waar de beste dokkers geweest zullen zijn. En we mogen dankbaar zijn, gemeente, en bid u maar voor hen die zieken mogen verzorgen, opereren, bijstaan, opleiding daarvoor zijn. Of als je zelf die taak mag hebben. Maar bid ook, Heere, machtige nadertijd die er is, tot zegen zijn, opdat er bekering mag komen. En dat is, gemeente, de diepste nood van Ischia geweest. U zegt, hij was toch al jong tot God bekeerd. Hij kende toch een ander leven. Waarom kan hij dan niet sterven? Nou, gemeente, u hebt vaak al vanaf deze kansel gehoord dat meneer Van Rossum werd geciteerd. En hij is ook oud geworden. En toen vroeg eens een oude knecht aan hem, en ben je al bereid om af te reizen? Hij zei, nee, nog niet. Dus het is genade om te mogen leven, maar ook genade om te kunnen sterven. Nu dan zien we het hierbij. Ischia, hij kon nog niet sterven. Hij had die genade nog niet. Nou, zegt u dan, had hij nog geen tijd om te sterven? Dan mocht hij nog blijven leven. Dat wist hij niet. Want als de dokters hem niet kunnen beter maken, en als Jesaja, die gewoon was om op ziekenbezoek te komen, het ook heeft gezien, hij zag het zelf ook. Hij voelde zijn krachten wijken en bezwijken. Hij merkte het ook van binnen. En zou die roepstem ook niet geheiligd zijn aan zijn hart? Zou het ook niet overdacht hebben? Zijn zonde, zijn ellende, zijn vervloeking, waar het allemaal door komt. En als het dan straks voorbij zou zijn, hoe zal hij rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? Nou, gemeente, dan komt Jesaja niet met de troostrijke reden uit Gods woord. En dan krijgt hij een bevel niet van de dokter, maar dan krijgt hij van de Heer. Nou, gemeente, wat is nou het probleem? Iemand met een witte jas, die kan ons niet die hoop op het eeuwige leven geven. Maar zo'n persoon geloven nog als je het leven kan rekken. Maar iemand met een zwarte jas, als hij zegt, hoe moet het nu? Kunt u sterven? Nou, gemeente, we hebben de leugen geloofd. Het was in het paradijs begonnen. Gij zult niet sterven, heeft de duivel gezegd. En Eva geloofde het. En Adam met haar. En terstond is daar die drievoudige dood gekomen. Nee, nog niet de tijdelijke dood. Maar er was de geestelijke dood. En de eeuwige dood waar ze onder lagen. En hoe moet dat dan bij Ischia, die ook wist, zoals wij het allemaal weten, we moeten sterven. Maar hebben we dan leren sterven voordat het sterven wordt? Kennen we wat zondag 33 van de catechisme zegt? Dat afsterven van de oude mens, dat is pijnlijk. Dat gekruisigd worden, die langzame dood. Die pijnlijke, die vloekwaardige dood. En dan, als er dat andere mag wezen. Ja, wat dan? Wat heeft Ischia mogen doen, jongens en meisjes? Het is je voorgelezen. Was hij net zo boos als Agab? Die zijn zin niet kreeg, die wilde een wijngaard. Was Ischia boos op de Heere? Waarom, Heere, waarom? Nou, gemeente, als Christus aan het kruis roept waarom, dan ziet u de ernst van de Godverlatenheid, dat hij dat moet roepen. Dat is iets van de hel, van het eeuwig verderf, van de eeuwige dood. Geen troost, geen einde van het leven, zoals we vandaag aan de dag moeten geloven. Voltooid leven, voleindig leven. Nee, Ischia weet, mijn leven, dat is alleen maar voltooid als ik de wereld en haar schatten mag verliezen en naar goddelijk bevel mag leven, dat het werkelijk gelooft, dan ga ik sterven. Hij gemeente, de vrouw van Maarten Luther, die voelde het. Haar hart hield op met kloppen. Maar ze mocht bidden, net als haar man. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat heeft de zaligmaker geleerd, gemeente. Zo is hij gestorven met de schrift op zijn lippen. Maar u moet er nog bezig blijven met al die dingen van de tijd. Ja, we moeten door de tijd heen, dat ontken ik niet. Maar dat ene nodige, het voornaamste, dat Gods bevel ontzegt. Geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven. Kom dan naar binnen. Zegt u, Heer, als ik dat zou zijn, zou het kunnen? Nee, zeg niet mijn huis. En u weet, het wordt in de Bijbel vergeleken met een tabernakeltje, een tentje. Dat is geen vastigheid. Als de stormen van de tijd eroverheen gaan, en als de verzoekingen van de Satan aan je levenshuis rukken, dan gaat het om waarop ben je gefundeerd. Nou, dat is, gemeente, dat lichaam is geen bouwput. Dat lichaam, dat is wat God ons heeft gegeven. Dat reiskleed, het is een huis. Maar u hebt het maar geleend. U krijgt het maar in bruikleen, zoals je wel eens een huis kunt huren. Of ze een koophuis hebben, je moet het straks verlaten. En dan komt de grote bouwheer, de bouwmeester. En hij kijkt hoe het in dat huis van u en van mij is. Wordt daar naar Gods bevel geleefd? Zijn er de inzettingen des Heeren? Of is ons huis net als het huis van de wereld? Ons aardse huis, ons hart, ons leven, onze manier van denken. Ben je zo op de dingen van de wereld gezet, dat je dat bevel van de Heer maar negeert. Geen voorbereidingen maakt. Want dat hoort er wel bij. Het is een bevel. Maar als we dat bevel horen, dan geeft de Heer, soms heel kort, Heere, help. Soms wat langer. Geeft hij ons nog de tijd? Maar waarvoor dan? Nou, we zeiden het, gemeente, als Hizkia zijn aangezicht wendt naar de wand, dan is het dat hij zijn aangezicht afwendt van de dingen die hem voor die tijd beminnenswaardig schenen. De dingen van de tijd waar je je hart op zet. Zijn geliefde. Wie is nou de liefste? Ik gemeente, dat is bij Hizkia blijkbaar waar hij mee zit. Wat Gods bevel ons zegt. Vertoont ons het heilig recht. Maar Gods bevel had hem niet alleen die plaats gegeven in het maatschappelijke leven. En de arbeid zijn er handen gezegend, zodat er enige uiterlijke reformatie kwam bij het volk. En dat de Heere de vijanden nog weer hield. Maar sterven is persoonlijk, Hizkia. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En ze blijkbaar op dat ziekbed iets gebeurt dat Hizkia tegen de Heer heeft gezegd, Heere, we zouden uw beloftenissen immer hun vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Hizkia, wat voor beloften liggen er? Gemeente, liggen er bij u nog beloften die niet vervuld zijn? Welke belofte, gemeente? Die ene belofte, die allervoornaamste. dat God in zijn vorige geslacht had gezegd. Gij zult niet voor mij een huis bouwen, tempel, altaar onderhouden, een stad, je eigen woning. Nee, God woont niet in een huis met handen gemaakt. God woont hoog in de hemel, maar ik zal voor u een huis bouwen. Kijk, dat is de belofte, jongens en meisjes, die koning David kreeg toen hij voor de God de tempel wilde bouwen. En toen zei God, nee David, je mag er wel voor sparen, maar jij bent een zondaar. En ik zal uit jouw nageslacht iemand laten komen, de Heer Jezus Christus. En die zal ervoor zorgen dat jij en je huis straks door genade, door zijn werk, in de eeuwigheid zult komen. En daar heeft David gezicht op gekregen. Daar heeft die jonge Hiskia in zijn leven in het beginsel een verlangende begeerte naar gekregen, naar dat goddelijk bevel: Heer, doe wat u hebt beloofd. Niet dat hij recht had. Hij mocht als een arme boeteling pleiten: Heer, doe het om uw grote namens wil. En dat was nog niet gebeurd. Hij had nog geen zoon. En dan zou hij wegvallen. Hoe moest dan uit het geslacht van koning David de grote zoon komen naar Gods eigen bevel? Het is nood geworden, gemeente. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. En dan ziet u, als het ware nood is en hij aan de troon van de genade mag hangen, dan ligt hij daar eeuwig vast. Hij mag weliswaar op zijn knieën voor God pleiten op zijn ziekbed. Maar de vastheid ligt in Gods woord wat hij had gezegd. In Christus zelf. En daar heeft hij meer geleerd. Dat om de verdiensten van hem die God beloofd had. Om het gebed van hem die komen zou. Zou ook bij Hiskia die zonde waarom hij op moet sterven. Het zou door de borg en zalig maken betaald worden. Die zonden zijn achter Gods rug. En nooit meer te zien. God ziet dan geen zonde meer. En zalig als je dat mag beleven, gemeente. Zijn ziel, heeft hij gezegd, is toen op dat ziekbed in het gebed lieflijk omhels. Als ondanks iemand erg ziek, gemeente. En de man stond naast zijn vrouw. En hij wilde graag afscheid van ze nemen. En hij vroeg toe. Maar ze zei, ik kan het niet meer. Maar er is één naar wie ze mocht uitzien. Kijk gemeente, dan word je niet alleen losgemaakt van dit aardse. Maar dan weet je ook waar de reis heen gaat. Kijk, dan was Hiskia met de Heere eens. Dan zult u ook nog dat gebed verhoren. Het gaat dus blijkbaar in de weg van het gebed dat de Heer dan Hiskia nog tijd aan zijn leven gaat toegeven. Jesaja, die met die harde boodschap kwam, maar wel een eerlijke boodschap. Jesaja krijgt van de Heere te horen dat God het gebed van die boeteling heeft gehoord. Achteraf kun je dus zeggen, gemeente, het is een beproeving geweest voor Jesaja, voor Hiskia. Dat ook dan blijkt of hij nu alleen maar aan het leven hing, met een kleine letter L, of dat het om het eeuwige leven ging, met een hoofdletter. Of het hem om de hemel te doen is. En dat hij niet naar de hel zou gaan. Maar of het om de God van de hemel te doen is. En dat is, gemeente, wat we ook mogen zien als het gaat in het leven van allen die met de oorzaak van de dood bepaald worden. Want sterven, dat is niet natuurlijk, gemeente. God heeft ons toch niet geschapen om te sterven. God had de mens in het paradijs immers in beginsel zo geschapen dat die mens niet hoefde te sterven. Maar die mens heeft gekozen voor de dood. De dood is in de wereld ingekomen door te luisteren naar die mensenmoordenaar van de beginnen. En dat is nog steeds, gemeente. Hij wil dat gebed wegnemen, dat arme zondaarsgebed, dat zegt: Heere, de oorzaak van het sterven, dat is niet maar een lichamelijke kwaal, niet een ziekte die niet te bestrijden is, maar het zijn mijn zonden. En nu heb ik voor mijn zonden, als het schuld wordt voor God, iemand nodig die voor mijn schuld gaat betalen. En Hizkia kon niet voor zijn eigen leven betalen. Was er één. En dat heeft hij mogen vragen. Heeft dus zijn zonde beleden als hij heeft geroepen: Heer, ik ben zo benauwd. Hij keerde en ik piepte. Maar in die roep klonk het gebed om een borg. Wees gij mijn borg. Kijk, gemeente, dat is dus waar, als het op het ziekbed aankomt, we in dit leven met die vraag bepaald worden. Hebt u een God voor uw hart en een borg voor uw schuld? Dat moet u niet uitstellen totdat we op een ziekbed komen. We weten niet wanneer dat zou zijn, of we het wel krijgen. Het kan zomaar weg zijn. En daarom, het is de roeping van de Heer die na alle roepstemmen van de achterliggende week tot ons komt. Bereid uw huis, want ge gaat sterven. Er staat nog achter, gemeente, en niet leven. Nou zult u zeggen, dat is eigenlijk overbodig als je twee keer zegt. Nee. Wij geloven niet dat we gaan sterven. Iedereen kan sterven. Maar we denken, ik nog niet. Maar als je het uit het woord van de Heer hoort, dat Hizkia het hoorde: ge zult sterven en niet leven. Dan is dat niet alleen maar een Hebreeuwse manier van uitdrukking, dat God dat bevestigt. Twee woorden dat als het ware versterken wil, dat het op je hart gebonden wordt, zodat het maar niet zomaar weer vergeten wordt en je morgen weer gewoon verder leeft. Nee. Sterven en niet leven. En dan staat er dat woordje niet leven in het Hebreeuws eigenlijk, gemeente, een woordje van als je ziek bent, nog een beetje hoop dat je gaat genezen. Nou, vaak wordt in Jesaja 38, zelfs tot driemaal toe, dat woordje niet leven vertaald als niet beter worden. Nou, die gedachte heb je heimelijk ook. Misschien, als de middelen gezegend worden, nog een kort pauze. Misschien kan het nog beter worden. Nou, dat is wat de Heer zegt. Je zult sterven en niet beter worden. Ja, zegt u, maar Jesaja werd toch wel beter. Zou de Heer zich dan tegenspreken? Nee, gemeente, dat niet. Maar het is om het op het hart van Hizkia en van u te binden. Dat korte poosje dat hij nog krijgt, wat is nou 15 jaar? Op die grote eeuwigheid. Dat is dus de ernst. Dat Hizkia het hoort. En dat brengt hem dan in die nood. Niet toch heimelijk. Misschien zijn er nog middeltjes. Nee, het gaat u om de middelaar. Het enige middel om die welverdiende straf voor eeuwig te ontgaan. En om in dit leven die genade te mogen bekomen door hem. Die al, wat Jesaja zegt in hoofdstuk 53, al die krankheden op zich wilde nemen. Hij zonder zonde. Voor hem was er geen tijd meer. Hij is gestorven. Opdat de kerk het mag zien. En als je nog geen levend lidmaat van de kerk bent, gemeente, dat u dan zou zeggen: Heere, leer mij dat dan ook. Dat het nood mag worden, echt nood. Maar dat ook echt verhoring zal komen op het noodgeschrei. Doet de Heere wonderen. En dat is wat we in die tweede plaats mochten zeggen, gemeente. Niet leven. Sterven voor de aandacht. Geen verlengingstijd meer. Als kaf heeft Job het gezegd, zal ik wegwaaien. Of zoals hier het ook wordt gezegd, als straks het weefgetouw stil zal staan, mijn hart niet meer zal kloppen, de tent afgebroken zal worden, het reiskleed begraven moet worden. Waar zal dan de ziel zijn? Nou, gemeente, dat willen we in de laatste gedachte nog aan u voorhouden. We hebben tot nog toe gehoord dat het werkelijkheid is geworden voor Jesaja, niet voor een ander, maar voor hem. En hoe zal het dan zijn? Zult u dan een vraag, jongens en meisjes? Iskia, kan je me verstaan? Heb je niet te veel pijn? En blijf stil. Zou je het wel gehoord hebben? Zal ik er maar een stukje voor je lezen? Altijd goed, gemeente, doe dat maar. Altijd goed bij zieken, niet te lang. Een stukje lezen. Ik zou zo graag willen weten hoe het met Hiskia is. Hiskia, kan je sterven? Nog geen antwoord. Nog geen antwoorden. En hoe heet hij even geen Hiskia, gemeente? Heette John, heette hij. En aan 3, 4 uur richt hij zich eindelijk op. Dat is wat gebeurt. Net als bij Hiskia. En hij zegt: och, de Satan heeft mij in mijn leven zo menigmaal al bestreden en aangevocht als hij op mijn zonde wees. Dat hij zei: het kan voor jou niet. Maar nu ik op het einde kom, is die Satan in alle hevigheid naar mij toegekomen. En weet je wat hij nu gezegd heeft? John, je hebt zoveel mensen de weg gewezen. Je hebt ze gepredikt. Je hebt je zo ingezet voor de reformatie in Schotland. John, met jou zal het straks wel goed worden. Wees maar niet bang. Toen heeft hij mij op mijn zogenaamde deugden willen wijzen. En het heeft me hier. Het komt er kort en stotend uit. Want het einde is nabij. Maar het is duidelijk wat hij dan aanhaalt. Het heeft mij uren gekost voordat het voor mijn aandacht mocht komen. En hij mocht de bewijsplaatsen uit de schrift noemen. Dat werd niet voorgelezen in een boekje. Dat had de Heilige Geest erbij bepaald. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit uw werken. Door geloof En dat is gemeente waar hij aan het einde van de reis mocht zien. Dat die Satan probeerde hem van de Christus af te houden. Op zichzelf te werpen. En zo kon John Knox niet sterven, gemeente. U en ik niet. Hoe groot en goed het ook is, als we ambt mochten bekleden, als we mochten spreken met anderen over het ene nodige, maar het gaat om een persoonlijke borgen zalig maken. Of je mocht onderwijzen op school, in je gezin, de vereniging, de zonderschool misschien. Maar wat we anderen voorhouden, mogen we het zelf weten. En dat is gemeente waar we dan met onze vaderen altijd op werden gewezen. De tijd van het leven is genade tijd. En die tijd is zomaar voorbij. Dus de tijd na de geboorte en de opvoeding, voordat je het weet, zijn de kinderen groot. Zijn ze te druk? Hebben ze te veel? Al het andere wat geen God en Christus is. En als we daar dan alleen voor leven, dan zijn we als die rijke dwaasgemeente. Elke dag bezet, te druk. En dan is het einde daar nabij. Zend Lazarus. Want ik ben bang dat mijn broers ook straks op die plaats van de pijniging komen. Nee, zegt dan de mond der waarheid. Ze hebben Mozes en de profeten, ze hebben het woord. Al zou er iemand uit de doden komen, en die is gekomen, gemeente. Die grote Christus, die weet wat het is om te sterven, de angsten van de hel, de benauwdheid van ziel en lichaam. Maar die aan de andere zijde van de dood is wedergekomen om zijn volk zalig te maken, om hem te onderwijzen de weg. Maar de wereld ziet hem niet, kent hem niet, gelooft hem niet. En daarom zegt de Heer, ze hebben het woord. En het geloof in dat woord, dat het werkelijk waar is. Het bevel, bereid uw huis, want ge gaat sterven en ge zult niet leven. Mogen we dat woord ook werkelijk geloven, gemeente. En dan zo geloven dat dit aardse leven, de genadetijd, voor ons een voorbereidingstijd mag worden. Een tijd namelijk dat we, als het op aankomt voor onszelf, op deze drie zaken een antwoord moeten kennen. Welke zaken dan? Nou, allereerst dat we dat bevel van de Heer in ons leven hebben gehoord. Dat kan als je jong bent, jongens en meisjes. Dat je denkt, ik heb geen nieuw hartje. Hoe moet dat nu, Heer? Wilt u het me geven? En dat je erom gaat vragen. Dat werkt de Heilige Geest in je hart. Dat je ziet, zo kan ik niet voor God verschijnen. Mijn zonden zijn veel. Mijn hart is onrein. Dat is het allereerste waar de Heer altijd mee begint. Als het gaat over dat nodige, dat leren sterven. Dat kan van je kindse dagen af zijn. Dat kan ook zijn als je ouder wordt en de Heer in je hart grijpt. En je zegt, waar leef ik eigenlijk voor? Dat er iets anders komt, dat we hem die het leven is, moeten leren kennen. En wat is dat dan, gemeente? Dat allereerste. Heel eenvoudig. Het is een hartelijke droefheid over onze zonde. Dat we God vertorend hebben. En als, en dan praat ik even in het bezoek bij anderen. Maar als we nu zelf voor God komen. En de Heer behoede ons ervoor dat het niet pas als het te laat is op een sterfbed. Maar als we in dit leven werkelijk iets, die hartelijke droefheid over de zonde kennen. Dat niet alleen we de toorn van God verdiend hebben. Maar die zonder God onteerd hebben. Dat we niet zijn zoals God ons geschapen had om voor zijn aangezicht te leven. Uit hem, door hem. Hiskia heeft gezegd, Heer, nou mocht hij door genade bij die dingen leven. Niet altijd uit. Hij was er niet altijd in. Hij was er wel bij. En hij wist, daar moet het wel komen. En dat je zegt, dat is waar, heren. Die oprechte droefheid. Dat ik u mis en u kan missen. Dat is het verlangen, gemeente. Waar de Heer Jesaja hier op bij dat ziekbed met die troostrijke woorden mocht komen. Dat hij mocht zeggen, je krijgt nog de genadetijd. Nog 15 jaar en het gebeurt. Soms letterlijk 15 of 10 of 5. Maar dat de Heer nog de genadetijd verlengt. Door de operatie heen gekomen. En hoe dan? Vreugd in het huis des Heeren gaan. Dat is het tweede. Dan is er bij die droefheid van het hart. Die pijn in je ziel over de zonde. Ook dat vluchten tot de Heer. Of het nu gemeente toevluchtnemend geloof is. Elk geloof is toevluchtnemend. Of het al wat verzekerd geloof mag zijn. Dat je meer zicht mag hebben. Dat het leven buiten jezelf ligt en in jezelf alleen maar de dood. Maar dat je het leven in Christus mag zien. Als die vrijstad. Als die plaats waar behoudenis is. Als die sterke steenrots. Als die rots der behoudenis. Om te schuilen bij hem. Nee, niet maar bij de schuilplaats van Allerhoogste. Maar je kunt rusten. Voordat je in hem geborgen mag zijn. Dat is het werk van de geest. Die mens uitdrijft. Die hem trekt. En hem, en dat is verschil gemeente, in onderscheid en mate laat zien dat er een betalende koning is. En voor zulke onderdanen. En dat derde. Nou gemeente, onze catechisme zegt, daar is de kennis van de ellende, de verlossing. Daar is dus blijkbaar ook dat stuk van de dankbaarheid. Stel je eens voor. U had zo gebeden. 'S Nachts benauwd, u kon niet sterven. Ziekenhuis voor de operatie. Heer, hoe moet het? En je wordt toch weer wakker. Blijft dan die bekering, gemeente, achter op het ziekbed? Dan is het geen bekering uit God geweest. Dan was het alleen maar die angsten, die nood. Maar dat leven wat uit en door en tot Christus is, dat is dat onvergankelijke, dat nieuwe leven wat God elke dag wil voeden. Dat is het nieuwe leven. En dan zal het blijken, we weten van Hiskia hoe het gaat. Dan blijft hij ook dat oude menselijke leven met zich omdragen. Dan hangt hij ook nog zoveel aan de dingen van de tijd. Maar gelukkig de Heere laat hem niet los. Mag ik dit zo zeggen, gemeente? En dan gebruik ik een beeld wat professor Baars eens heeft gezegd. En hij citeert daar Calvijn bij. Als je nou het nieuwe leven kent, dan ga je het toekomende leven overdenken. Is ons destijds geleerd in Apeldoorn. Dan mag ik het aan iedereen wel eens vragen. Overdenk elke week eens 1 keer. Dat is weinig. Maar minstens 1 keer. Of je wel kunt sterven. Overdenk je ook, wat zal dat toekomende leven mij dan brengen? Zou ik straks dat liefste werk willen doen, wat de kerk in de hemel mag doen, ontslagen van al dat aards, en daar de koning mogen aanschouwen in zijn schoonheid, hem voor hem te mogen leven? Dat is dat overdenken van het toekomende leven. Maar Calvijn die zegt, en professor Baars haalt dat dan aan in een mooi beeld, dat overdenken van toekomende leven is ten diepste niet het centrale in het leven van Gods kinderen. Het is een drieluik. Het is als het ware een zijpaneel. Oh, zo'n zijpaneel kan zeker niet gemist worden. Dat zijpaneel, dat geeft uitzicht. Dat geeft doorzicht. Dat geeft verlangen om zonder zonde te zijn. Dat geeft zekerheid. Er is ook een ander paneel. En in dat andere paneel, daar staat, je moet wel door het leven heen. Maar hoe ga je nou door het leven heen? Nee, je kunt natuurlijk niet altijd bidden of Bijbel lezen. Je hebt ook een roeping om de tijd door te gaan. Dan zal God ook vragen, hoe heb je dan geleefd? U zult rekenschap moeten afleggen van al die arbeid en zalig gemeente die dan in het grote werk van Hem geborgen mogen zijn. Die dat goede werk wat Hij begint in hen zal voleindigen. Maar dat moet opwassen in die kennis van Christus. En hoe is dan dat andere paneel? Nou zegt de professor Baars, en hij haalt er Calvijn bij aan. Op dat paneel zie je het leven van de zelfverloochening van een christen. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. En het is het leven menigmaal. Ik. Misschien in ieder geval ik en hij. Nee. Hij alleen. En anders geen. Dat is de zelfverloochening, gemeente. Dat is het sterven. En dan mogen we menigmaal misschien wel voorbeelden van anderen horen. Luister maar bij een begrafenis. Als een koningskind begraven wordt. Dat dan niet dat kind de eer krijgt, maar de koning. En dan vraagt u, wat staat er dan op het middelste paneel? Ja, daar zal het toch om moeten gaan, gemeente. De overdenking van het toekomende leven. Daar staat de grote kruisdrager, gemeente. Daar staat Christus. Daar wordt Hij voor de aandacht gesteld. En er valt de hemel weg en het aardrijk. Met al haar genietingen, maar ook met al haar zonden. Dan mogen ze Hem zien. Die het kruis heeft gedragen. Die de schande heeft veracht. En die weet wat dat is. Om als de Zoon Gods die het leven is. Die het aardse leven. Waar Hij zijn vrienden en zijn kinderen had. Lief mocht hebben. Omdat Hij wist. Het moet in dit leven geschieden. Hier in dit leven moet genade genade worden. Niet uit de werken van de mens. Maar uit datgene wat God schenkt. Maar Hij moest dat verdienen. Hij moest dat kruis dragen. En voor Hem was er geen genade meer. Kijk gemeente, ziet u dat dan die mens met al zijn goede werken en zijn zelfverloochening wegvalt. En dat het ook niet meer om de hemel gaat. Maar om de Zoon Gods gaat. Die zijn rondwandeling op deze aarde heeft gemaakt. In een Bethesda is geweest. En gevraagd heeft. Wilt gij gezond worden? Ik heb geen mens. Hij. Die. Om een begraafplaats is geweest. Die getroost heeft. Om te zeggen, die mij gelooft, met het geschonken geloof, die heeft het eeuwige leven. Terwijl die geweend heeft als hij stond bij het graf, omdat hij ziet wat de dood teweeg brengt. Niet alleen maar die tijdelijke dood, hoe verdrietig het ook is, dat mag je verdriet om hebben. Maar die dood die scheiding brengt tussen God en nu komt Hij, om die scheiding op te heffen. Kijk gemeente, dat is waar de kerk van de reformatie heeft gezegd. Zie niet op heiligen, zie niet op uw eigen gebeden. Zie ook niet om alleen maar de hel te ontgaan en om de hemel in te gaan. maar zoek hem te kennen. Waarom Paulus zei, och, dat ik hem mocht kennen. En dan zo in de kracht van het nieuwe leven. Geestelijk dood en levend gemaakt in de kracht van zijn opstanding. Waarom Paulus? Nou, want ik ben zo'n ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde des doods? En hij mag die eindigen, gemeente, niet in zijn werk. Schade en drek, zegt hij zelfs. Maar hij mag eindigen in hem, die het voornaamst is. Ik mag door uw genade roemen in hem, die het kruis droeg voor mij. En in dat kruis, de gekruisigde, zal ik eeuwig roemen. Kijk, gemeente, nu moet er nog graven gedolven worden. Het graf zal nooit zeggen, het is genoeg. En als de zaligmaker terugkomt en die graven open zullen gaan, de zee haar doden zal geven, waar zullen we staan? Aan zijn rechterhand, om wat hij getrokken heeft en dat hij roept, komt in, gaat voort. Of moet hij buiten uw leven blijven staan? Zal hij dan zeggen, ik heb u niet gekend? Gaat u nu voort op de weg die u zelf gekozen hebt naar de buitenste duisternis? Kijk, gemeente, zal er voor de kerk in die nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen graven meer zijn. Dan zullen ze hun wens verkrijgen. Dan zal die blijdschap onbepaald van hem afstralen. Dan zal er geen gedachtenis meer zijn aan datgene waar hier ze zo menigmaal aan moesten denken. Och, dat ik dan meer van hem mag kennen. Dan zullen ze voortgaan om hem altijd te kennen. Nooit uitgeleerd hem groot te maken. Die hen heeft gekocht met zijn bloed. Ik zei, er zullen er geen graven meer zijn. Nog één graf, gemeente. En daar zal staan, hier ligt de dood begraven. Amen. Christus, het was geen beeldspraak als u zei dat er een plaats zou zijn van buitenste duisternis. U hebt het in woorden willen zeggen, opdat we de ernst daarvan zouden verstaan bij de worm die sterft. Een graf waar geen weg meer is tot het leven, toegesloten. Maar nu mochten we Pasen horen, heren, dat u daarom achter een gesloten steen in een graf geweest bent, opdat de steen afgewendeld zou worden hier in dit leven. Wat kan het benauwd zijn als dat de banden en de angsten van de hel zijn. En niet alleen maar op het sterfbed. Ach, menig ongelovige sterft voor het natuurlijke ook rustig. En uw kinderen, wat kunnen ze nog benauwd worden door die vorst der duisternis. Maar u bent de levende. Hoe geeft u dat het uitzicht mag zijn in dit moeitevolle leven misschien. Maar dat ze over dood en graf mogen heen zien, opzien tot u. Die in het leven van hen als Sions betalende borg het kruis wilde gaan dragen. Schenk het, Heere, dat de nood waarin we leven op ons hart gebonden mag worden. En dat dat gebed mogen kennen door die liefde Gods. Ik weet niet hoe, maar ik heb u toch liever, Heere, dan dit tijdelijke leven. Dat de zin mag zijn, Heere, bekeer toch onder ons. En versterk die dat verlangen mogen kennen. Dat ze straks hun wens mogen krijgen. Verzoem de zonden die er waren in spreken en luisteren. Gaat u met ons. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Gedenk ons waar we voor staan de komende week. Dat we mogen opzien als een Hizkia tot u. En geeft u dat weeklacht het geschrei veranderd mag worden in een blijde rij. Heer in beginsel. En straks voor uw kerk, voor eeuwig thuis, hoort u ons, Heere, uit genade, om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen tenslotte het laatste van 56, Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Uw harten tot God. Ontvang met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
kan ik wel dragen.